Dag Gigoors. We kregen een, zoals wel vaker, een persbericht van Mo. En er stond onder andere een linkje naar een artikel door jou over de relaties tussen India en Israël. Eerst nog eens even,
Ja.
jij kent India heel goed. Hoezo? Is dat een.
Ik doe mijn best. Hè. Ik heb eind maart van dit jaar heb ik een redelijk dik boek over India gepubliceerd. Dat heet India, de onzichtbare gigant. En ik heb er 1,5 jaar aan gewerkt. Ik ben zeker 16, 17 keer in India geweest de afgelopen 35 jaar. Ik heb dat boek gemaakt, geschreven, eigenlijk omdat ik het gevoel heb dat er veel te weinig aandacht is en vooral veel te weinig kennis, waardoor bijna elk gesprek over India blijft steken in een paar exotische clichés in plaats van in strategische samenwerking bijvoorbeeld of interesse of solidariteit.
Ja, en je zegt dat je daar x keer geweest bent en dat was dan niet eventjes een toeristisch bezoek, neem ik aan.
Wel, dat was ergens tussen 5 weken en 2 weken. Dus het zijn altijd relatief korte reportagereizen geweest, maar altijd journalistieke reizen, of toch meestal. Ik ben ook wel in Ladakh en in Kashmir en in Zuid-India de bergen ingetrokken om te gaan wandelen, maar de meeste van de reizen in India de afgelopen jaren waren toch journalistieke reizen, waar dan telkens de focus was op bijvoorbeeld de steenkool-economie in Jharkhand of de scheepsafbraak in Gujarat of de gewapende opstand in Kashmir. Alle soorten onderwerpen die ik in de loop van de jaren uitgezocht heb over India.
Ja, en jij bent beroepsjournalist. Ben jij een van de oprichters van Mo?
Ik ben medeoprichter van Moya. Ik was van 1990 tot 2002 was ik hoofdredacteur van Wereldwijd. En dan hebben we samen met het toenmalige tijdschrift De Wereld Morgen, wat eigenlijk niks te maken heeft met de huidige website De Wereld Morgen, maar het tijdschrift dat uitgegeven werd door 1111 en Wereldwijd, hebben we dan samengebracht en dan zijn we doorgegaan als Mo.
Ja, en ben jij daar nog bij betrokken eigenlijk?
Ik ben nog betrokken, maar ik ben sinds 2020 op pensioen. Dus ik ben nu zo'n typische gepensioneerde die niet kan ophouden met werken, wat in de journalistiek wel vaker voorkomt.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
En dat heeft te maken natuurlijk met het feit dat journalistiek geen zwaar beroep is, dat je dat ook op latere leeftijd nog goed kan blijven doen.
Ja, en ook waarschijnlijk het feit dat je betrokkenheid niet, of je gevoel van betrokkenheid bij bepaalde kwesties niet ineens ophoudt op een bepaalde leeftijd. Nee.
Voilà.
Voilà, de titel van het stuk is Het heilig land helpt het beloofde land. En je hebt het daarin, je laat de term vallen, etnische democratie. Kun je dat even toelichten? Dat zouden die twee landen dan gemeen hebben?
Ja, dat is een van de zaken die ze gemeen hebben op die. Waar volgens een aantal politieke analisten, politicologen in zowel Israël als in India en daarover eens zijn. Wat is een etnische democratie? Dat is een democratie waar iedereen stemrecht heeft, waarin ook ruimte is voor vrij en democratisch debat, waar vrije media zijn. Dus eigenlijk alle instrumenten die je nodig hebt, waarin ook een rechtsstaat is, dus een onafhankelijke rechtspraak heeft, maar waarin op heel subtiele manieren soms, of soms ook wel minder subtiel, er toch een onderscheid gemaakt wordt tussen burgers, naar gelang je tot de meerderheid behoort of de minderheid. En meerderheid en minderheid zijn in dat geval dan niet. Daarmee wordt dan niet verwezen naar wie heeft de meerderheid in het parlement of wie haalt de meerderheid bij de verkiezingen, maar welk volk is eigenlijk de meerderheid? En in de staat Israël is dat duidelijk omschreven. Daar is op een bepaald moment heeft de staat Israël zichzelf gedefinieerd als een Joodse staat. niet zozeer Joods in de engere religieuze betekenis, maar eerder in de demografische, etnische betekenis van dat woord. En dus zijn alle, en dat is het is een Israëlische politicoloog die die de term gemunt heeft, eigenlijk een etnische democratie, Sami Smuha. En hij zegt, als je kijkt naar wat de symbolen zijn van de Israëlische staat, dan zijn dat exclusief Joodse symbolen. De vlag, de taal, de feestdagen, dat is allemaal Joods. Ook al is er, ik moet het nu even, ik weet niet exact, maar 10 of 15% van de bevolking in Israël Arabisch of niet-Joods, christelijk of moslim, dat maakt niet uit. Alle symbolen van de staat zijn Joods. En dat is niet het geval in India, maar dat is wel waar de meerderheidspartij of de grootste partij op dit moment van India, de Hindoe-nationalistische partij BJP, waar zij naar streven. Dus zij willen van India een Hindoe-staat maken, opnieuw niet eng religieus, maar eerder civilisationeel, beschavingsmatig en dus eerder filosofisch, etnisch, historisch, maar in elk geval ook met uitsluiting, dat is de bedoeling, van moslimfeesten, van christelijke feesten, omdat die religies geen heilig land hebben, geen aarding hebben, niet ontstaan zijn op het terrein van wat India is, Groot-India of het huidige India, dat maakt dan niet zoveel uit. Dus een etnische democratie vertrekt van democratische verkiezingen, een rechtsstaat en alle instrumenten, maar eindigt met eersterangsburgers en tweederangsburgers, waarbij de meerderheid, de etnische meerderheid, het volk dat de meerderheid van die staat uitmaakt, waar die zwaarder wegen dan de minderheden.
Ja, nu in India neem ik aan dat dan een soort van oorspronkelijk Indo-Europese bevolking is, maar etnisch, ik bedoel, er zijn toch heel veel etnieën in India. Ja.
Ja, vandaar dat etnisch is een beetje een moeilijke term. De term, trouwens ook hindoe-nationalisme, is ook bediscussieerd in India, omdat seculiere nationalisten zeggen, kijk, er is hier maar één nationalisme in India en dat is het seculiere nationalisme. Dat is het nationalisme dat de onafhankelijkheid bevochten heeft op de Britse kolonisatie, terwijl de hindoe-nationalisten, of wat ook hindoe-nationalisten genoemd wordt, die hebben zich daar eigenlijk niet actief mee bezig gehouden. Voor hen was altijd de strijd tegen de aanwezigheid van moslims of de oude moslimoverheersing met de Mogels en de sultanaten enzovoort. Dat was voor hen altijd de focus op de verdrukking, de vernedering uit het verleden. Linken zij bijna vanzelf aan die periode van moslimoverheersing veel meer dan aan de Britse overheersing. Dus dat wordt. Allee, er zijn dus mensen die zeggen, je kan Hindutva, wat eigenlijk de term is die in India gebruikt wordt, je kan dat niet echt goed vertalen als hindoe-nationalisme. Persoonlijk verkies ik dat tenminste boven hindoe-fundamentalisme, omdat het dan een echt expliciet gericht zou worden op het religieuze, wat ook niet terecht is, want er is niet iets zoals hindoe-fundamentalisme vergelijkbaar met christelijk of joods of moslim-fundamentalisme, omdat er is geen geopenbaarde tekst, er is geen
Nee.
profeet. Dus je kan in zekere zin moeilijk een hindoe-fundamentalist zijn. Maar je opmerking was, er zijn veel etnische groepen, uiteraard. Er zijn alleen al 720 talen in India. Dus dat volk verwijst wel natuurlijk naar wat in de loop van de eeuwen, en zeker in de moderne tijd, Hindoeïsme als religieuze ja, hoe moet je dat noemen?
koepel of een...
Paraplu.
Ja.
Ja, dat is een beetje een paraplu-begrip voor een heleboel verschillende en soms ook tegenstrijdige religies of overtuigingen, geloof, goden, rituelen, festiviteiten, geschiedenissen. Er zit heel veel diversiteit onder die koepel, idee van Hindoeïsme. En het hangt er dan zelfs vanaf met wie je praat. Ik heb met een van de topmensen van de Hindoe-nationalistische beweging kunnen interviewen vorig jaar. En hij zei ook van, kijk, voor ons zijn boeddhisten en Sikhs en Jains, dat behoort tot de koepel Hindoeïsme. Want dat is allemaal hier ontstaan. En dat is dus, voor hen komt het heel erg neer op de combinatie van religie, taal, grondgebied en volk.
Ja.
Het is heel erg, dat hindoe-nationalisme is heel erg geworteld en ontstaan in dezelfde periode en geïnspireerd door het romantische nationalisme, het Europese romantische nationalisme van de jaren 20 en 30 van vorige eeuw. En dus bloed en bodem. Ze gebruiken die termen niet, maar eigenlijk
Ja.
voel je wel voortdurend dat de band tussen religie, taal, volk en grondgebied is eigenlijk essentieel.
Ja, maar er zijn nog heel veel moslims in India en die worden dan als een soort van interne bedreiging beschouwd.
Ja, er zijn ongeveer 180 miljoen. Dus alle getallen in India zijn altijd groot, hè.
Ja,
Dat
het is
is
een
net
groot land,
geen.
hè?
Ja, dat is net geen 15% van de bevolking. Maar goed, dat is dus, dat zijn veel mensen die in India wonen, die moslim zijn. Er zijn nog niet veel wettelijke discriminaties, in zekere zin. Dus de overheden, zeker waar de BJP, de partij van het hindoe-nationalisme, de partij van Narendra Modi, de premier, waar die ook in deelstaten aan de macht zijn, krijg je wel hoe langer hoe meer beleid of beslissingen die dan niet noodzakelijk door een wet onderbouwd worden, die discriminerend zijn. En dat kan te maken hebben, bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, er zijn in Rajasthan en in Gujarat en in Uttar Pradesh, dat is zo de gordel, de noordelijke gordel, waar het hindoe-nationalisme ook het sterkst staat. Daar heb je de afgelopen jaren op veel plaatsen wat ze noemen, ik zal het vertalen, koemilities gekregen, die zich inspireren in de sacraliteit, de heiligheid van de koe in het hindoeïstische universum of traditie. En zij treden op, vaak buiten de wet, maar soms ook in afspraak met de politie om te controleren dat er geen koeien naar het slachthuis gevoerd worden. Want dat is in een aantal van die staten is dat buiten de wet gesteld, is dat verboden om koeien te slachten. Dus wat dat sommige boeren of kwekers dan doen is, ze zetten die op een vrachtwagen en ze rijden naar de volgende deelstaat waar dat niet verboden is. Dat wordt in de gaten gehouden door die milities en daar zijn ook al mensen gelyncht door die milities. Op andere plaatsen, opnieuw Uttar Pradesh bijvoorbeeld, zijn er heel veel momenten waar dat mensen die protesteerden of waar na rellen tussen moslims en hindoes de huizen of de winkels van de moslims gewoon gesloopt worden met de bulldozer. Sanderdaags. Dus voordat er een onderzoek is, voordat dat onderzoek iets oplevert. En zelfs als dat onderzoek zou opleveren dat Mohammed of iemand anders zich misdragen heeft, dat hij veroordeeld wordt, is er geen enkele wet die toestaat om op basis van zo'n veroordeling iemands huis te bulldozen. Maar het gebeurt. En zo zijn er een aantal plaatsen, en in toenemende mate zou je kunnen zeggen, in India waar de ander, de moslim, diegene die de minderheid is die bedreigend gezien wordt, waar die echt actief gediscrimineerd wordt. Maar dat is een proces dat jaren loopt. En dus je kan niet zeggen dat moslims vandaag wettelijk gezien tweederangsburgers zijn, maar ze voelen zich wel voortdurend geïntimideerd, benadeeld en gediscrimineerd. Dus je voelt wel dat dat proces voortdurend bezig is en dat dat toeneemt.
Ja, nu wat de relatie met Israël betreft. India staat in het artikel, was ooit een groot pleitbezorger van de Palestijnse zaak. Dat was dan waarschijnlijk vanuit het idee van dat die is een onderdrukt volk, of van waarom stonden zij achter Palestina?
Ja, dat was een positie die ingenomen werd door de eerste onafhankelijke regering van India in 1947. Dat is dezelfde periode waarin Israël eigenlijk in de maak was, hein, waar dat er al veel kolonisatie was door de Zionisten en waar de Israëlische staat in 1947 was er een plan bij de Verenigde Naties om Palestina op te delen in een Joodse en een Palestijnse staat. Daar heeft India tegengestemd. Toen als pas onafhankelijk geworden land en nieuwbakken lid van de Verenigde Naties. Het jaar daarna hebben ze opnieuw tegen Israël gestemd in de Verenigde Naties. Dus dat was inderdaad vanuit de prille ervaring van we hebben zelf decennia moeten vechten tegen de kolonisatie van ons eigen land. En dus zijn we solidair met iedereen die dat gevecht nog moet voeren. India was destijds ook een sterk pleitbezorger van de beweging van ongebonden landen, hè? Want in de jaren 40, 50 moest het grootste deel van Afrika, het Midden-Oosten en Azië moest nog onafhankelijk worden. En dus India heeft zich daar altijd heel sterk achter gezet en is daarna tot vandaag eigenlijk principieel een voorstander van de twee-staten-oplossing gebleven. Dus ook in de periode na 1991, toen de wereld er heel anders ging uitzien, omdat de Sovjet-Unie verdween en er was nog één supermacht, dat was de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten en Israël, dat zijn twee handen op één buik al vele jaren. Dus op dat moment was het voor India niet meer zo verstandig om zich echt anti-Israëlisch op te stellen of zodanig pro-Palestijns dat het als anti-Israëlisch gezien kon worden. In 1992, eigenlijk 40 jaar na de erkenning toch van de staat Israël, dat was in 50, maar pas in 92 zijn er ambassades uitgewisseld tussen de twee landen. En dat is niet toevallig in 92, het jaar nadat de Sovjet-Unie helemaal uit elkaar gevallen is. Dus je voelt dat is in die nieuwe context kiest India op dat moment nog altijd onder congres regeringen of in elk geval seculiere regeringen. Dus het is niet dat in 1991 de hindoe-nationalisten al iets in de pap te brokken hadden. Ze waren toen wel in opkomst, maar nog betrekkelijk klein. Maar dus ook andere politieke partijen hebben toen gekozen om een middenkoers te gaan varen. Blijven pleiten voor de twee-staten-oplossing, maar ook goede relaties beginnen uitbouwen met Israël.
De laatste 2 jaar hebben ze binnen de verschillende instituties van de VN zo'n beetje bizar stemgedrag vertoond. Zo de ene keer voor dit, de andere keer voor dat en dan weer een onthouding.
Ja, eigenlijk is de lijn die je daarin moet zien, is enerzijds wat ik daarnet ook zei, als het gaat of als het raakt aan de twee-staten-oplossing, zal India zich toch altijd opstellen als voorstander. Dus daar zie je dat meestal het stemgedrag dan pro is. Als het gaat over het veroordelen van Israël of het afbouwen van de Israëlische bezetting bijvoorbeeld, dan zal je meestal zien dat er de afgelopen jaren, en niet alleen de afgelopen 2 jaar, dat er onthouden wordt. Men zal zelden echt tegen iets stemmen, maar die onthouding geeft wel aan, ja, bijvoorbeeld er was een resolutie in de Mensenrechtenraad dan, niet in de Algemene Vergadering, maar in de Mensenrechtenraad van de VN, waar voorgesteld werd om de aan de ontwapening te werken van Israël in de bezette gebieden en in Gaza. En daar heeft India zich dan onthouden, omdat het
Ja.
eigenlijk. En daar is de redenering altijd: kijk, wij weten als India wat het betekent om af te moeten rekenen met terrorisme. Want in het noorden, vooral dan in Kashmir, loopt al decennia lang een gewapende opstand, al van in 1989. En daar zijn permanent 700.000 Indiase soldaten gestationeerd om die opstand en dan ook de grenzen met China en Pakistan te bewaken. Dus er is een heel discours dat ervan uitgaat: wij weten wat terrorisme is en die terroristen zijn toevallig ook moslims in India en ook volgens de Israëlische ideologie. En dus gaan wij niet solidair zijn met de terroristen, maar altijd met het land dat daar moet mee afrekenen. In
Ja.
casu Israël.
Ja. Je schrijft ook dat er een heel sterke economische samenwerking is. Ik had nog nooit gehoord van de I2U2. Dat is
Ja,
blijkbaar een economische samenwerkingsorganisatie India, Israël, de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten.
Emiraten.
En een hele haven, de haven van Haifa. Overgekocht door een Indiaanse multinational, daar heb ik nooit iets van gehoord.
Nee, we weten eigenlijk heel weinig wat er zich in de
Ja.
wereld afspeelt. Tenzij het Chinees of Amerikaans is, dan komt het bij ons terecht. Maar als het onder die radar blijft. Dus ja, de I2U2 is zo'n samenwerkingsakkoord, economische samenwerking, dat in 2022, denk ik, ondertekend werd. En zoals ik ook aangeef, maar ik leer dat ook maar uit lectuur van anderen. Een paar uur nadat dat samenwerkingsakkoord getekend werd, werd de haven van Haifa, waar de helft van alle Israëlische vracht verscheept wordt, werd die eigendom van de Adani-groep. En Adani is de rijkste Indiër, is een van de rijkste Aziaten en is de man die met zijn kapitaal achter Modi en zijn partij staat. Dus een beetje, je zou kunnen zeggen, maar het is misschien niet helemaal terecht, maar zoals Musk
Ja.
achter Trump staat, zo staat Adani, maar minder aandachtszoeker achter Modi. Maar dus die twee hebben van in de vroege jaren 2000, toen Modi nog deelstaatpremier van Gujarat was. En heeft Adani zich achter Modi geschaard op het moment dat hij toen onder vuur kwam te liggen. En dus ze hebben elkaar altijd heel goed geholpen. Dus dat is zeker geen toeval dat Adani die haven in handen krijgt op dat moment. En het is ook geen toeval dat dan in 2023 wordt op de G20-top in Delhi wordt aangekondigd dat er een soort Indiase zijderoute gepland wordt vanuit Mumbai, de haven van Mumbai, over de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Jordanië en Israël naar de haven van Haifa. En van daaruit zou dan verder verscheept worden naar Griekenland en Italië en Frankrijk, dus de havens van de Middellandse Zee van Europa. Dat was een grote aankondiging op die G20-top. Daar is intussen niet veel meer mee gebeurd, omdat intussen natuurlijk de sleutel om dat economische project te kunnen realiseren was een samenwerkingsakkoord of een overeenkomst, in elk geval tussen Saudi-Arabië en Israël, wat nog altijd niet gebeurd was. De Verenigde Arabische Emiraten wel. Die hadden onder de vorige Trump-regering van de Verenigde Staten de Abraham-akkoorden afgesloten met Israël. Saudi-Arabië, daar was men volop mee bezig. Maar na 7 oktober, de aanval van Hamas eerst en daarna de vernietigingsoorlog van Israël, is dat voor Saudi-Arabië bijna niet te doen om nu een
Nee.
akkoord met Israël te ondertekenen. Dus dat project ligt in zekere zin wel stil. Maar dat betekent niet dat de economische samenwerking tussen Israël en India stil ligt. Alleen al qua defensieuitgaven of aankopen, gaat er jaarlijks meer dan $1 miljard om in die handel tussen de twee landen. En meer dan 40% van alle militaire export van Israël gaat naar India op dit moment. Dus dat zijn dat alleen al, maar ook de andere handelsrelaties blijven boomen, hè. Ik geef de cijfers in het artikel. Een 20 jaar geleden of zo ging dat over 200 miljoen per jaar. En nu gaat dat over meer dan 6 miljard dollar per jaar. Dus dat is verdertigvoudigd
En dan,
op
dat gaat dan over goederen, maar blijkbaar zijn er ook een hele hoop Indiase arbeidskrachten die in Israël werken en gaan dat er nog veel meer worden?
Dat is in elk geval de bedoeling, dat is de vraag. Dus er waren een 15.000 of zo Indiërs die al in Israël werkten. En veel daarvan waren verplegend personeel, hè. We hebben ook in toenemende mate in België of in Vlaanderen zijn er ook steeds meer ziekenhuizen en zorgcentra die samenwerkingsakkoorden afsluiten. Vooral dan vanuit Vlaanderen met ziekenhuizen en opleidingen in Kerala in het zuiden van India, omdat daar de opleiding van vrouwen veel beter is dan in het noorden van India. Maar er was al in 2023 een overeenkomst gesloten tussen Israël en India dat er 42.000 extra gastarbeiders naar Israël zouden komen vanuit India. Vanuit India. Voor hen is dat van belang, omdat er is eigenlijk, en dat is een beetje onzichtbaar, omdat er slechte statistieken zijn, maar er is behoorlijk veel werkloosheid in India op dit moment. En dus is het exporteren van arbeid is een manier om geld te verdienen, maar ook om problemen met al die jonge mensen die ambitieus zijn en die geen werk vinden, om die problemen te voorkomen. Na de start van de oorlog, 7 oktober vorig jaar, heeft Netanyahu dan ook aangedrongen op nog meer gastarbeiders die naar Israël zouden gestuurd worden en dat sneller te doen dan oorspronkelijk voorzien was, omdat de landbouw en zelfs in de bezette gebieden en in de kolonies in de bezette gebieden, een groot deel van het werk gebeurt traditioneel door Palestijnse arbeiders, maar die worden nu niet meer toegelaten door de oorlog. Dus die worden, misschien te hard gezegd, maar min of meer uitgehongerd. Maar dat werk moet wel gebeuren, want die economie moet blijven draaien. En dus zijn er externe gastarbeiders nodig. En de goede relaties tussen India en Israël worden ook daarvoor ingeschakeld om te proberen van op korte termijn meer gastarbeiders naar Israël te sturen.
Nu, ik las dan dat India zorgt voor repatriëring van die mensen als ze sneuvelen, maar dat zijn toch geen soldaten?
Ja, nee,
En
nee, maar goed,
dan
dat
stond
is.
er, ja, ze kunnen natuurlijk omkomen bij geweld, en dan stond er dat al gebeurd is in Oekraïne. Zitten er dan Indiërs in Oekraïne?
Er zijn ook Indiërs die naar Rusland gegaan zijn. En er zijn er een paar gesneuveld, omdat ze. Niet zozeer omdat ze aan gevechten deelnamen, maar ingeschakeld worden voor logistieke taken en zo, denk ik. En dus er zijn een paar, maar dat zijn er een paar, hè, maar daarop was die scherpe zin gebaseerd van als zij sneuvelen, worden ze wel gerepatrieerd. Misschien is dat wat te scherp gesteld, omdat India ook wel tussenkomt om zijn burgers te repatriëren op het moment dat er een oorlog uitbreekt op verschillende plaatsen. Er is een hele grote, de grootste diaspora ter wereld zijn de Indiërs. Dus er is geen enkel land met meer burgers die buiten het eigen land leven en werken dan India. Nu, als je afstammeling bent of als je gevestigd bent, dan ben je natuurlijk geen Indisch staatsburger meer. Maar Indiërs die als gastarbeider naar de Golfstaten zijn gaan werken, bijvoorbeeld. Daar zijn ook wel voorbeelden. Op het moment dat er oorlogen uitbreken of dat er geweld gebeurt, dan heeft India ook wel vliegtuigen of schepen gestuurd om zijn bedreigde burgers te
Ja.
repatriëren. Dus dat is ook wel gebeurd.
Ja. Oké, ik denk dat we zo wat alles behandeld hebben en ik zie ook dat onze tijd heel erg op
Ja.
is.
Er is altijd zoveel te vertellen, maar
Ja.
dus ik kan alleen maar zeggen, als ik deze kleine reclame mag inlassen, mensen die er echt nog veel meer willen over lezen, de pagina's in het boek over Israël en India gaan nog wel wat verder dan wat we hier of wat ik ook in het artikel kon behandelen.
Dus dat is dan nog een kerstcadeautip, zullen we maar
Voilà.
zeggen. Oké,
Heel
Giep,
goed.
bedankt voor je tijd en tot bij gelegenheid.
Graag gedaan.